Jij was ook geen naam, maar jij was een nummer.
Het maakt niet uit. Houd die deur maar dicht. Ik hak je kop er toch wel af.
En op jezelf zitten in een cel zo lang, daar word je wel krankzinnig van.
In 1870 werd in Nederland de doodstraf afgeschaft. De hoogste straf die je vanaf die tijd nog kon en nog steeds kunt krijgen is levenslang. Een van de eerste die levenslang kreeg na de afschaffing van de doodstraf was de Amsterdammer Johan Gaientaan. Waarom werd hij tot levenslang veroordeeld? En hoe zag zijn leven er in de gevangenis uit? Johan Gaientaan, soms ook wel Jan genoemd, wordt in 1821 geboren in Amsterdam. Hij komt uit een Rooms-Katholiek gezin met 6 kinderen. Johan is nog geen 20 jaar als hij en een vriend worden opgepakt voor een inbraak in een huis. Johan krijgt er 3 jaar tuchthuisstraf voor en hij moet de proceskosten betalen. Hij wordt geplaatst in het huis van correctie in Horen. Op een dag breekt er tussen 2 mannen een ruzie uit. Johan bemoeit zich ermee, hij trekt zijn klomp uit en hij geeft er een van de mannen een klap mee op zijn hoofd. De man valt op de grond. Hij overlijdt nog diezelfde dag. Johan krijgt bovenop de celstraf die hij al heeft een celstraf bij. Johan komt in 1845 uit de gevangenis. Hij gaat in de haven van Amsterdam werken als sjouwer. Hij laat de stoomboot in de haven in en uit. Zwaar werk, dat je niet je hele leven volhoudt. Ook Johan niet. In zijn latere leven werkt hij in de bouw. Hij wordt opperman. Hij moet zorgen dat er stenen en specie is voor de metselaar. Later wordt hij zelf ook metselaar. 2 jaar na zijn vrijlating komt Johan weer in aanraking met de politie. Hij wordt verdacht van diefstal van kaarsen en van 3 broeken. Hij zou de broek hebben willen doorverkopen, maar de rechter vond dat niet bewezen. Hem wordt wel de diefstal van de kaarsen verweten en in 1847 wordt hij weer naar de gevangenis gestuurd. Als hij weer vrijkomt, noemt men Johan in een rapport een gevaarlijk persoon die aan bijzondere toezicht wordt aanbevolen. En dat gebeurt. Johan gaat bij zijn zus wonen, weer terug in Amsterdam. In de jaren erna leert hij de Leidse Johanna kennen. Ze trekken veel met elkaar op. Er gaan zelfs geruchten dat Johan vreemd gaat met Johan of dat ze zelfs in hetzelfde huis wonen. In elk geval trouwen ze niet. Johanna is al een paar jaar getrouwd met Cornelis de Wit. Maar Johan en Johanna blijven niet lang bij elkaar. Johan gaat wonen in het logement De Halve Maan van de familie Schepers in het beruchte Amsterdamse buurtje Duvelshoek. Amsterdam heeft in het midden van de 19e eeuw vele logementen over de hele stad. In elke steeg in de Duvelshoek zitten er wel een paar. Reizende muzikanten, kunstenaars en laaggeschoolde arbeiders wonen en werken er tussen de tapperijen, logementen en bordelen in nauwe steegjes. De criminaliteit is er hoog. Families die er wonen blijven er generaties lang. Johan leert in Duvelshoek Marijtje van der Molen kennen. Ze woont met haar kind in hetzelfde logement als Johan. Maar eind december 1864 gaat het mis. Marijtje wil Johan niet meer zien. Ze loopt het binnenplaatsje op van het logement. En als Marijtje weer naar binnen loopt, heeft Johan een mes in zijn hand. Hij steekt Marijtje verschillende keren. Een groepje mensen rent op Marijtje af om haar te helpen. Mannen pakken het mes van Johan af en hij wordt overmeesterd. Als Johan wordt opgepakt, toont hij geen berouw. Sterker nog, hij verklaart dat als hij weer vrijkomt, hij Marijtje zal opensnijden als een kabeljauw. Johan krijgt 10 jaar tuchthuisstraf voor moedwillige doodslag en hij wordt overgebracht naar de gevangenis Blokhuis Poort in Leeuwarden, waar alle langgestraften van toen werden opgesloten. Sylvia Beers van Blokhuis Poort vertelt over het leven in de Leeuwardense gevangenis.
Wij hadden hier gestraften die 5 jaar of langer kregen, tot levenslang. In de eerste 5 jaar dat ze hier vastkwamen te zitten, werden ze totaal afgezonderd in een eigen cel. Ze werden een eigen cel had ze toegewezen gekregen. Het principe, je moet de criminaliteit, de criminele besmetting, met een duur woord, moet je eruit zien te krijgen. Dus die mensen werden totaal, om een cru te zeggen, afgebroken naar de nullijn, helemaal zuiver gemaakt. En dan kun je ze weer opbouwen om goed in een samenleving terecht te komen.
Nou, heeft u hier een klein maskertje liggen, een maskertje met 2 gaten. Waar werd die voor gebruikt?
Als ze in hun cel, uit hun cel mochten, mochten ze ook niet herkend worden. Het was echt het principe, je moet totaal geïsoleerd zijn. Als ze uit hun cel kwamen, dan werden ze gemaskerd. En dat zijn dus net wat je zegt, 2 gaatjes. Kregen ze voor. En daarmee vertrokken ze naar bijvoorbeeld dat ze een half uurtje mochten luchten naar de luchtcel. Of ze moesten naar de kerk. Puur niemand zijn. Mocht ook niet gepraat worden. Maar die kap die was dus echt om af te schermen de persoon die erachter zat. Je was ook geen naam, maar je was een nummer. Je had gevangeniskleding aan, niet je eigen kleding. Dus eigenlijk was je totaal onherkenbaar voor een ander.
Inmiddels is Cornelis de Wit, de man van Johanna, overleden. Als Johan Gaientaan vrijkomt, in 1875, keert hij vanuit Leeuwarden weer terug naar Amsterdam. En daar ziet hij toevallig Johanna weer. De vriendschap bloeit weer op en later trekt Johan bij de weduwe in. En hij vindt weer werk als metselaar. Volgens afspraak betaalt hij 5 gulden per week voor het kleine kamertje in de Eerste Rozen Dwarsstraat in de Amsterdamse Jordaan. Het kamertje is klein en sober, maar voldoende om er te kunnen slapen. Af en toe leent Johan geld aan Johanna. Door de Rozengracht stroomt stinkend water, boten varen er doorheen. Het is september 1878. Een paar maanden later, in een strenge winter, raakt Johan zonder werk. Hij kan de huur niet meer betalen. In februari 1879 komt Johanna achter het criminele verleden van Johan. Van de inbraak, de diefstallen, de aanval met de klomp en de aanslag op Marijtje, Johanna heeft al die tijd van niets geweten. Nu begrijpt ze ook waarom zij Johan al die jaren niet meer heeft gezien. Hij zat gevangen.
Heb jij gevangen gezeten? Hoe lang?
Stoor je daar niet zo aan?
Maar ik wil niet samenwonen met een moordenaar of een dief. Hoe lang heb jij gezeten? Ik wil weten hoe lang en waarom.
Hou op, hou je bek.
Maar ik wil weten...
Hou je kop, ik snij je kop eraf, ja?
Weg jij, oprotten.
Maar de ruzie loopt volledig uit de hand. De politie moet Johan uit de kamer verwijderen. Hij is niet meer welkom in het huis. Maar een week later staat hij weer voor de deur van haar kamertje. Hij komt terug om zijn spullen op te halen en zijn geld.
Die poet wie jij van mij hebt geleend, dat wil ik terug.
Nee, die krijg je niet. Bedenk je wel niet. Dat geld dat heb jij nooit eerlijk verdiend. Dat heb je gestolen, geroofd.
Houd je muil daarover, verdomme. Krijg de kaleren vel.
Daaruit jij.
Wat?
Nu.
Verdomme,
maar...
zal je krijgen? Zal je krijgen, vel kring?
Johan steekt Johanna 2 keer in haar buik en 1 keer in haar hals. Johanna slaat een ruit in en roept naar buiten.
Moord!
In paniek stormt Johan het huis uit en hij gooit het mes de bevroren Rozengracht op. Hij komt aan bij vrienden aan wie hij de aanval op Johanna bekent. Hij neemt een kop koffie en geeft zichzelf aan bij de politie. Hij wordt direct ingerekend. Intussen zijn omstanders en buren op het hulpgeroep afgekomen. Ze proberen het leven van Johanna te redden. Ze vinden haar op een stoel, haar hoofd is achterovergevallen, haar breiwerk ligt op de grond. Van onder haar rokken sijpelt bloed. In haar hals zit een diepe snee. Johanna Dupré de Wit overlijdt 10 dagen na de ruzie in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Johanna werd 58 jaar. De dochter van Johanna en Cornelis staat er nu alleen voor. Ze is pas 17. Johan krijgt levenslang en hij gaat terug naar Blokhuis Poort. De uitspraak van de rechter haalt het nieuws. De kranten noemen zijn volledige voor- en achternaam Johan wordt heel even een landelijke bekendheid. De kleine, slanke man met samengeknepen blauwe ogen, bruin haar en een ringbaardje zal nooit meer buiten de gevangenismuren in vrijheid leven.
Er was in die periode een heel klein raampje en verder was het echt een hele donkere muur.
Een donkere muur?
Het was gewoon donker, ja. Ja. Er werd gestookt met kolen, dus er was een buis waardoor de cellen verwarmd werden. Een klein bed hier aan de zijkant die ze op konden klappen. Want het was niet een bed van tegenwoordig moet je denken, maar een opklapbed. Ze moesten via de regels hun deken opvouwen, dat moest ook op een speciale manier gebeuren, netjes erop leggen. En dan begon dus de dagwerk. En omdat je dus op je cel arbeid moest verrichten, moest je wel de ruimte hebben om te kunnen werken. Dus was de enige mogelijkheid dan het bed maar opklappen, aan de muur vastklemmen, zat een klem aan de muur. Daarop werd dus je dekentje neergezet en je kussentje, zodat je wat meer leefruimte had om je werk te doen. Ja, ga maar aan de tafel zitten en repareer horloges maar op de naaimachines of wat voor opdracht je van buiten dan ook kreeg.
Sylvia Beers laat een cel zien waar Johan in gezeten zou kunnen hebben. Een van de vele rechthoekige hokjes achter een zware groene deur. Blokhuis Poort bestaat uit meerdere vleugels met gangen met daar middenin een ijzeren open trap naar de verdieping erboven. En ook daar groene deuren op een rij. Het straalt orde en regelmaat uit. In de 19e eeuw mochten buiten de cellen de gevangenen geen woord zeggen. Maar ook nu heerst er absolute
stilte. Toevallig hoor je een bewaarder nog op achtergrond. De deur ging open. De eerste gevangene mocht eruit. Van deur naar deur. Ging de tweede cel open. Liet de bewaarder nummer 2 eruit. Met de kap voor. En dan ging hij achter de volgende.
Als een lange slinger in
stilte. Als een lange slinger gingen ze dan. En dat was gewoon de dag. Je dag. Zo ging dat al jaar in jaar uit. Toen je hier zat. En op jezelf zitten in een cel zo lang. Daar word je wel krankzinnig van. Waar ook velen dus ook als overkomen. En naar krankzinnige gestichten werden overgebracht. Omdat ze het leven op een cel in eenzaamheid niet aankonden. En de hygiënische voorschriften waren ook niet zo sterk als tegenwoordig. Medische zorg was ook niet optimaal. Er kwam ook heel veel TBC voor. Er zijn ook heel veel gedetineerden gestorven aan TBC.
Maar of Johan ook aan TBC is gestorven, is niet meer te achterhalen. Het staat wel vast dat Johan 3 jaar na zijn laatste veroordeling overleed. Op vrijdag 26 augustus 1881 om 7:30 in de morgen. Hij stierf kinderloos. Van alle diefstallen en inbraken die Johan pleegde, is meestal een medepleger geregistreerd. Zijn omgeving, zoals gevangenissen, een beruchte buurt en een agressieve houding, maakte van Johan een recidieve delinquent, een draaideurcrimineel. Johan werd 60 jaar oud. Bijna de helft van zijn leven sleet hij in de gevangenis, waarvan 13 jaar in Blokhuis Poort.